En dan gaan we vanavond naar hoofdstuk 16. En zoals gezegd, ik hoop er in één keer doorheen te komen. Ik was ook niet van plan om het van tevoren te gaan lezen. Dat vind ik ook een beetje overbodig. Ik denk dat het net zo handig is om gewoon de versen bij langs te gaan. Wat ik misschien wel even aan het begin kan zeggen, is dat je vanaf vers 1 tot en met vers 16 de groeten vindt van Paulus aan deze en genen, die we straks dus allemaal wel tegenkomen. Dan vinden wij in vers 17 tot en met 20 nog een laatste korte praktische opmerking. En daarna vanaf vers 21 tot en met vers 24. Niet alleen de groeten van Paulus, maar ook van de mensen die bij Paulus waren. Die allemaal de groeten overbrengen aan deze gemeente in Rome. En dan vanaf vers 25 wordt de brief eigenlijk afgesloten, maar in de tussenzinnen wordt daar toch nog het een en ander wel verteld, wat toch wel interessant is, dat er toch nog wel even wat staat, laat ik het zo zeggen. Er wordt nog wel even wat gezegd in die laatste paar versen. Heel kort, maar desalniettemin zeer krachtig. En waarom de groeten? Laten we daar eens even mee beginnen. Waarom de groeten? Hè?
Sociale.
Ja.
Like.
Ja. Ja, ja. Ja, precies. Het is een vorm van medeleven, van gemeenschap. Doe je de groeten even, ja, krijg je de groeten terug. Weet je wel, dat, van die grapjes. Ja, wil je ze niet hebben dan? Doe je de groeten terug, ja. Nee, maar het is een vorm van medeleven, een vorm van liefde, een vorm van gemeenschap. Vers 1, daar staat: ik beveel u, Febe, of Febe, of
Fibi.
Facebook.
Ja, nou ja, zeg het maar. In het Engels schrijf je het volgens mij P-H-O-E-B-E.
Dus
Fibi. Fibi.
Ja, van
Friends.
Zo spreek je het uit, Fibi. Ah, ik kon ook iemand die heet ook zo, maar ik wist niet hoe het uitsprak. Want ik lees het dan wel eens in een
Fube.
Fube.
Fibi is het.
Oké, nou onthoud ik. Fibi. Onze zuster. Het is dus een vrouwtje. Ja, ik ken iemand die zo heet en dat is een mannetje.
Oh. Ja, dat is Chris.
Nee, maar ik moet er ook direct bij zeggen, zo mannelijk is hij ook weer niet. En dan weten jullie genoeg en de rest vertel ik in de pauze. Ik beveel u, Fibi, onze zuster, die een dienares is der gemeente die te Kengreën is. En Kengreën, dat is de haven bij de plaats Korinthe. In Griekenland, hè? In het huidige Griekenland is dat. En dat is ook van waaruit deze brief geschreven is, zoals ik al een keer eerder gezegd heb. En deze Fibi,
Fibi.
Ja. Nou, kijk eens aan, nog een variant. Maakt ook niet uit, als het beestje maar een naam heeft. Hè. Die schijnt de bezorgster van deze brief te zijn geweest. Want deze zuster die wordt bevolen aan de gemeente in Rome. Die schijnt die brief gezonden te hebben. Want ja, zo ging dat in die dagen. Hè? Want toen ging het nog niet via Facebook of via de e-mail of via wat dan ook. Die brief werd gewoon bezorgd en dat was ook niet zo'n groot probleem hoor. Dat is ook iets wat wij denken van, ja, hoe hebben die mensen toen al die afstanden gereisd? Want ze hadden nog geen auto en weet ik veel wat. Ja, het duurde misschien wat langer, maar betekent niet dat het minder moeilijk was. Zeker niet in de dagen van het Romeinse Rijk, want de Romeinen staan bekend om hun
wegen.
Infrastructuur die ze aangelegd hebben. Ja. Waarbij bepaalde wegen er nu nog steeds zijn. Sommige wel geasfalteerd met machines. Maar het zijn wel dezelfde routes, zeg maar. Dus dat is geen enkel probleem. Je kon Palestina. Om de Middellandse Zee, Egypte. En dan om de hoek Palestina. En dan verder naar boven, Klein-Azië. Griekenland. Italië, Spanje, Frankrijk, tot aan Brittannië, dat was allemaal aangelegd door de Romeinen. Het was allemaal goed te bereizen en je hoefde namelijk ook geen grenzen over.
Het was toch allemaal Romeins gebied?
Ja, het was allemaal Romeins gebied en je had geen grenzen, wat wij nu wel hebben. Dus die vertraging die wij hebben, die hadden zij weer niet. Wij hebben tegenwoordig officieel dan ook geen... De grenzen zijn open, maar... Goed, dat was 20, 30 jaar geleden nog niet zo. Toen was het soms wat moeilijker om de grens over te steken. Dan duurde het soms 2 uurtjes als je de boel uit moest pakken. Maar deze zuster die werd gezonden vanuit Korinthe, zeg maar, naar Rome. En hij beveelt deze zuster en hij zegt in vers 2... Opdat gij haar ontvangt in den Heere, gelijk het de heiligen betaamt... En haar bijstaat in wat zaak zij u zou mogen van doen hebben. Wat ze maar van jullie nodig hebben, zorg ervoor dat je haar dat geeft. Want zij is een voorstander geweest van velen en ook van mijzelf. Deze zuster stond bekend als een goed gelovige. Als een als iemand die de Heer... Wat zeg je?
Oh ja, goed gelovige.
Goed gelovige. Ja, goed gelovige. Goed gelovige, ja. Als een goede gelovige, als een voorstander, iemand die voorop liep en die een belangrijke positie innam. En verder weten wij niet zoveel van haar. Dus. Maar het is in ieder geval de manier zoals we met elkaar om zouden gaan, wat hier besproken wordt. Dat Paulus in ieder geval aanbeveelt om zorg voor deze zuster te dragen. Daarna worden genoemd Priscilla en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus. En dit zijn 2 belangrijke figuren in het leven van Paulus. Paulus die komt ze voor het eerst tegen in... weet ik het uit mijn hoofd. In Handelingen hoofdstuk 18, maar welke plaats dat is?
2 tot in 26 staat achter mij. 18
vers 2. Oh ja, staat er ook bij. Moet ik het zelf ook even opzoeken waar het nog maar weer was. Dat was wel in Korinthe, hè? Ja, en daarna stuurt hij ze eerst vooruit naar Efeze, meen ik. En later komt Paulus zelf ook te Efeze. Maar in Korinthe, daar ontmoet hij deze Priscilla en Aquila. Aquila is het mannetje en Priscilla is het vrouwtje. Het schijnt een echtpaar geweest te zijn. Die zijn van geboorte uit Pontus. Staat in Handelingen 18 vers 2. En Pontus, dat is uit het zuiden van de Zwarte Zee. Dus het noorden van Klein-Azië, dan wel het noorden van Turkije. Daar komen ze van, dat is leuk, hè? Daar komen ze vandaan. Maar toen zijn ze blijkbaar naar Rome gegaan, want ze kwamen van Italië, staat er in Handelingen 18 vers 2. En toen zijn ze dus naar Korinthe gegaan, dus die hebben ook al heel wat afgereisd.
Vakantie?
Nee, niet alleen op vakantie, maar er moest ook huisvesting zijn en werk, et cetera. Nou ja, ze waren tentenmakers, staat erbij in Handelingen hoofdstuk 18 vers 3. Maar deze 2 figuren, het waren van oorsprong Joden. Die zijn weer uit Rome gevlucht, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden. Dat was de vervolging van keizer Claudius van de Joden in Rome.
Maar hier zijn ze dus weer terug naar Rome gegaan, of moeten
Precies.
ze hier nog vertrekken?
Nee, hier zijn ze dus alweer terug naar Rome gegaan.
Dus ze moesten vluchten.
Dus ze komen eerst uit Pontus, toen zijn ze op een of andere manier in Rome beland. Toen moesten ze daar vluchten, zijn ze in Korinthe terechtgekomen. Daar heeft Paulus contact met hen gehad.
Ja.
Misschien niet voor het eerst, hoor. Dat is nog maar de vraag, want zoveel weten wij er niet van. Nou, daarna reizen ze verder naar Efeze. En daarna komen ze weer in Handelingen 20 vers 1 en 2... is zo ongeveer waar Paulus die brief schrijft... aan de Romeinen. Maar er zijn Priscilla en Aquila... zijn alweer terug in Rome. Dus er werd wat afgereisd.
Ja.
En deze Priscilla en Aquila... daar heeft Paulus... hele dankbare woorden voor over. Hij schrijft in... Romeinen 16 vers 4... dat zij... degene zij... zijn die voor mijn leven hun hals gesteld hebben, de welke niet alleen ik danken, maar ook al de gemeenten der heidenen. Wat voor gelegenheid het geweest is dat zij hun hals gesteld hebben voor het leven van Paulus, dat weten wij niet.
Een halszaak.
Het is een halszaak, ja. Hun hals gesteld, vreemde uitdrukking eigenlijk. Hè?
Ja,
dat komt er vandaan.
Nek
uitgestoken voor iemand anders, ja. Dat is wat ze gedaan hebben, ja. Maar waar dat geweest is, ja, men zegt het is waarschijnlijk in Efeze geweest. Dat zal dan wel, maar hoe en wat weten wij niet precies. Zoals wij ook zoveel dingen van het leven van Paulus niet weten. Paulus doet een keer een opsomming in de Korinthebrief wat hij allemaal heeft meegemaakt. Hè? Ik heb zo vaak schipbreuk geleden. Ik heb van de Joden dit, de 40 min 1 stokslagen of zo. 50 min 1 stokslagen, wat was het?
40
min 1 stokslagen. Noemt hij heel veel op. En heel veel dingen kunnen wij ook niet terugvinden in de Bijbel. Weten we niet precies waar dat, bij wat voor gelegenheid dat geweest is. Maar deze Priscilla en Aquila hadden dus hun leven gesteld voor Paulus. En Paulus dankt hen daarvoor, maar hij zegt ook al de gemeenten der heidenen zijn dank verschuldigd aan deze Priscilla en Aquila. Dus stonden in ieder geval bekend bij veel meer gemeenten.
Terwijl zij zelf dus een Jood waren.
Ja, ze waren zelf Joden. Van nature.
Zo wordt in Handelingen 18 ook gezegd.
Ja, ja. En daarna dan... Ja, dan heb je nog dat verhaal met die Apollos trouwens in Handelingen 18. Hè? Dan nemen ze die Apollos apart en dan wordt die Apollos, die wordt de weg Gods bescheidenlijker uitgelegd door Aquila en Priscilla. Want die waren ondertussen goed op de hoogte natuurlijk van de apostel Paulus, hoe het zat met het woord van God. En die konden ook weer andere mensen onderwijzen. Maar inderdaad, al de gemeenten der heidenen, die waren dankbaar aan Priscilla en Aquila. Want deze Priscilla en Aquila, die hadden waarschijnlijk ook een soort eigen gemeente. Staat in vers 5. Er staat, groet ook de gemeente in hun huis. In het huis van Aquila en Priscilla. En daarvan wordt gezegd, dat is een soort Joodse gemeente geweest. En dat betekent niet dat allemaal dat er Joodse rituelen of zo gedaan worden. Een Joodse gemeente, dat is gewoon een groep van gelovigen die van oorsprong Joods waren, maar die daarna het Jodendom schade en drek hebben geacht, zoals Paulus het zegt, en daarna tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus Christus. Maar niettemin zitten ze met een toch een Joodse achtergrond.
Is dat nog niet een contradicties in terminus, een Joodse gemeente? Of is het een gemeente met een hoofdletter G?
Ja, dat kan natuurlijk niet. Want er is maar één gemeente, die is niet Joods. Die is christelijk.
Bestaande uit Joden.
Ja.
Nu dan.
Ja, precies. Als je met een kleine g schrijft, dan is het gewoon een groep die van oorsprong Joods is. Want je mag dan tot geloof komen is in de Heer Jezus Christus, maar het mag dan zijn dat je oude mens niet meer telt, dat je oude leven door de Heer doodgerekend wordt. Je blijft toch met een bepaalde...
Je blijft toch Groninger, hè?
Nou, dat bedoel ik maar.
Oh,
dat zijn dingen die blijf je wel. Die blijf je wel.
En
voor Paulus, die heeft daar voor zichzelf rigoureus mee afgerekend. Maar iemand als Petrus, die kon dat weer niet. Die had toch nog een hang naar dat Jodendom. En zo werkt het nou eenmaal. Dat zit in de genen, in de oorsprong.
Nou ja, of het is mode.
Wat? Wat is mode?
Om een Messiaans christen te zijn, bijvoorbeeld.
Ja, of het is mode. Ja, ja, want dat heb je tegenwoordig natuurlijk heel veel. Hè? Messiaanse gemeentes, dat klinkt ook weer zo bot, maar dat bedoel ik niet. Maar waar eigenlijk geen zinnig woord over te zeggen is. En dat bedoel ik in die zin. Je bent een gelovige of je bent het niet. En als je een gelovige bent, dan ben je niet meer Joods. En dan heb je achter je gelaten datgene wat Joods was. En ik geloof ook dat die gemeente in een huis van Priscilla en Aquila, dat die heus niet gericht waren op die Joodse dingen. Nee, het was nog eenmaal een oorsprong, maar ze richten zich op de christelijke dingen, op Christus namelijk. En dat het makkelijker gaat met mensen die toch dezelfde achtergrond hebben, dat is toch logisch.
Ja, dat je eventueel ook met dezelfde problemen worstelt.
Precies. Dat blijft zo. Maar wat je in tegenwoordig messiaanse gemeentes ziet, is dat ze zich juist helemaal richten op die Joodse riten. En dat ze hun Joodse identiteit juist niet willen opgeven. Die willen daar juist aan vast blijven houden op een of andere manier. Maar in de gemeente, zegt de Bijbel, is geen Jood of Griek, zelfs geen man of vrouw. Dan heb je het echt over het hoogste niveau. Dat doet er niet toe. In Christus zijn wij allemaal één. Dat het daarom om praktische redenen makkelijker is dat je toch dezelfde natuurlijke aardse achtergrond hebt. Ja, dat scheelt een stuk. Dat je dan toch bepaalde culturele... een bepaalde cultuur wat je meegekregen hebt, die is algemeen aanvaard. En dat scheelt gewoon heel veel.
Dus dat
het
makkelijker is om mannengroepen en vrouwengroepen te hebben in sommige gevallen.
Ja, ja.
Maar dat is wel...
Ja. Dus dat zijn nou eenmaal de dingen waar je mee te dealen hebt. Ook als gelovige. Ja, je mag dan wel allemaal één in Christus zijn, maar met die kindertjes ga je ook andersom dan... met de volwassenen, zo is het nou eenmaal. Nou ja, goed. Groet ook de gemeente in hun huis. Dat betekent dus dat deze brief niet geschreven is aan deze gemeente bij Priscilla en Aquila. En het leuke daarvan is dat dat enigszins een bewijs is, enigszins zeg ik, dat deze brief geschreven is aan een specifiek heidense gemeente in Rome en niet aan... een Joodse gemeente in Rome. Want men zegt wel, ja, die gemeente in Rome weten we niet zoveel van. Maar het is wel waarschijnlijk wel aardig Joods. Waarschijnlijk niet. Omdat die Joodse gemeente, die was bij Priscilla en Aquila thuis. Of dat was door Priscilla en Aquila georganiseerd. Die hadden daar de
plaatselijke...
Nou ja, die regelde daar de boel, die organiseerde daar de boel. En dat was hoogstwaarschijnlijk een Joodse gemeente. En de gemeente waar de brief aan geschreven wordt, is onder andere om deze reden waarschijnlijk een heidense gemeente geweest. Nou, we hebben het al eerder over gehad, hoe dat, wat de achtergrond van die Romeinse gemeente was. En dat het inderdaad heidens is. Daarna staat er groet Epanetus. Ik heb trouwens niet allemaal opgezocht wat die namen betekenen of zo. Ik heb er nog wel gedacht, ja, dat kan ik gaan doen. En toen dacht ik, ja, dan doe je dat. En dan, en dan noem je dat. En denk je, ja wat schiet je er dan mee op? Hè? Dat, nou ja. Dus, maar daar heb je zelf ook nog wat te doen. Als je dat leuk vindt. Groet Epanetus. Even kijken of we wat over Epanetus weten. Het Epanetus, mijn beminde, die de eersteling van Achaïe in Christus is. Daar is een probleem mee. In die zin, je moet eerst weten, wat is dat een eersteling van Achaïe? En Achaïe is dan Griekenland. Wat is dat als je de eersteling van Achaïe bent? Ben je dan de burgemeester?
De eerste die tot geloof gekomen is.
Ben je de eerste die tot geloof gekomen is? Ja, precies.
Dus in Christus dus, dan zou je zeggen, de eerste geloof gedaan.
Ja.
Dus de hoge priester van Achaïe.
Ja. Of hij is helemaal niet de eerste, dat denk ik. Dan denk ik of hij hoeft niet eens de eerste te zijn, maar hij heeft de belangrijkste positie momenteel.
Ja. Ik heb een ander voorbeeld.
Maar dat weten we dus niet precies. Daarnaast zitten we met een probleem, want in 1 Korinthe 16 vers 15, daar staat ik bid u broeders, gij kent het huis van Stefanas, dat het is de eersteling van Achaïe. Dus hier wordt gezegd dat een Stefanas de eersteling is van Achaïe, niet Epenetus.
Bij mij staat in Corinthians wel Achaïe, maar in die van de
Romeinen-Azië. Ja, dat klopt ook. En dat is één van de verklaringen ervoor dat het Achaïe niet juist is. En dat het Azië moet zijn. Klein-Azië dus. Ja, als er Azië in de Bijbel staat, dan is het wat wij noemen Klein-Azië.
Dat is Turkije.
Dat is Turkije, ja, ja. Nou ja, dan heb je een oplossing voor het vers.
Hij zit kennelijk in Rome dan. En ik weet niet waar Achaïe ligt.
Ja, dat is Griekenland.
Dat is Griekenland.
Ja. Ja. Ja, maar hij zit in Rome, ja. Nou ja, er zijn oplossingen te over voor bedacht natuurlijk. Je kan zelf zeggen van ja, weet je, maar hij zit nou in Rome, dus zijn positie is vakant of zo, als hij de voornaamste van het gebied
is. Hij is een onderdeel van het huis.
Of hij is een onderdeel van het huis. Of wat dacht je van dat dit zijn bijnaam is, Epenetus? Nee, maar hoe vaak komt dat niet voor? Ik bedoel, daar kan je 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschillende oplossingen voor bedenken. Ze zijn toch niet te verifiëren. Maar dan zeg ik er nu van, als men dit een tegenstrijdigheid in de Bijbel noemt, dan zijn er genoeg oplossingen.
Kunnen er ook twee eerstelingen zijn?
Ja, waarom niet? Wie zegt dat dat niet kan?
Ja. Je kan ook voor koning hebben van hetzelfde land. Eerst kwam koning A, daarna koning B.
Maar het kan ook zijn dat ze elkaar opgevolgd hebben, dat er iemand overleden is. Ja, hangt er ook nog vanaf. Ja, nou ja, dat bedoel ik maar.
Komen niet uit.
Dus we gaan weer verder.
Ja,
hij krijgt inderdaad de groeten. Epenetus.
Staat toch wel in de Bijbel.
Kijk, dat bedoel ik maar. Groet Maria, die veel voor ons gearbeid heeft. Ja, wie deze Maria is...
Dat weet bijna niemand.
Nee, nou, die zit hier vast niet aan tafel. Paulus kende haar en vond haar blijkbaar belangrijk. En of ze iets van doen heeft met andere Maria's in de Bijbel. Nou, zeg het maar, weten we niet. Er staat geen achternaam bij, geen geboorte. Tegenwoordig vragen ze direct, wat is uw geboortedatum? Dat is nou nog lastig. Postcode en huisnummer, wij zullen het weten.
1500 voor Christus, wie?
Wat voor werk doe je?
Ja. Ik heb veel gearbeid, ja. Die veel voor ons gearbeid heeft, weten wij niet wat zij gearbeid heeft. Groet Andronicus en Junias, mijn magen. Dat is natuurlijk wel interessant. Want het betekent dat familie van Paulus was. En men zegt hier ook van, dat betekent niet dat ze ook een Joodse achtergrond hadden. Zo van, nou, ze zijn ook Joods, dus het is mijn familie. Nee, daar zegt men van, deze uitdrukking betekent dat het in de relatie van neef en nicht, et cetera, moet zijn. Of achterneef, of aangetrouwd gebeuren, weet je, dat soort dingen. Maar dus familie van Paulus. En het leuke is, deze mensen die komen wij in de Bijbel, even kijken hoor. Nee, komen wij in de Bijbel verder helemaal niet tegen. Maar Paulus zegt, hij noemt hun zijn medegevangenen.
Is dat niet juist een uitleg van dat stamgenoot, of dat magen? Bij mij staat er stamgenoot.
En familieleden en stamgenoten? Ja,
omdat ze ook medegevangenen zijn, bedoel je?
Omdat zij mijn medegevangenen zijn en mannen onder de apostelen aanzien die reeds voor mij in Christus geweest.
Ja.
Dus omdat zij dat met mij deden,
is het mijn maagschap. Zo zegt men, want ja, wat voor verstand heb ik ervan? Dat zegt men niet. Nee, men zegt van die uitdrukking, want die komt nog vaker voor in vers 11 ook. Groet Herodion, die van mijn maagschap is. Daarvan zegt men eigenlijk altijd, dat is toch naast de familie.
Maar dat medegevangenen, want is het, dat kan ze twee, je kan zeggen, ze zegt letterlijk gevangen. En dat kan ze ook gevangen in Christus zijn.
Ja. Nou,
je zuster,
ja, dat kan. En daarvan zegt men, wat weet ik ervan, hè? Dat het wel gewoon over een gevangenschap gaat, maar dat wij dan ook weer niet weten welke gevangenschap dat is. Want op dit moment van schrijven zit Paulus, voor zover wij weten, niet gevangen en deze figuren in Rome ook niet. Dus waarschijnlijk gaat het over een gebeurtenis van hiervoor waarbij ze gezamenlijk gevangen hebben gezeten.
Kan me niet later ingezet zijn. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dat opzeggen.
Wat bedoel je? Dat het later, dat het later toegevoegd is bij medegevangenen.
Ja, dus dat die brief al lang geschreven was. En die was al lang bij de gemeente.
Als je zo'n discussie aangaat, dan kun je dat op een gegeven moment overal bij zeggen.
Ja, er zijn wel bepaalde dingen in de Bijbel waarvan je duidelijk kunt aantonen. Dat is later door een of andere redacteur is dat erbij ingevoegd.
Maar dit zeker niet.
Nee, is lijkt mij vergezocht. Er staat nog bij welke vermaard, dat wil zeggen in aanzien zijn, onder de apostelen die ook voor mij in Christus geweest zijn. En dan gaat het over die, althans zo lees ik het, dat het gaat over die Andronicus en die Junias, dat die voor Paulus in Christus zijn geweest. Die zijn voor Paulus tot geloof gekomen en die waren in aanzien onder de apostelen. En daarvan zegt men ook, ja, de apostelen, dat zijn inderdaad de 12. Want een apostel betekent gewoon een gezondene, dus dit kan een algemene term zijn. Maar de uitdrukking de apostelen, ja, dat zijn de 12. Dat zegt men er ook van. Dus deze figuren waren bekend onder de 12. Die waren zelfs in aanzien onder de 12. Dus er waren niet zomaar wat figuren, maar dat waren hele belangrijke figuren. En zo zie je dus dat er, dat is wel leuk om te zien, dat er heel veel belangrijke figuren een rol spelen in die eerste decennia van onze bedeling, maar dat we daar niks van weten. Dat blijkt hier, uit dit soort dingen. Het Bijbelse verslag is niet een historisch verslag waarbij gepoogd is alle gebeurtenissen allemaal te vertellen. Het Bijbels verslag heeft niet dat doel. Het Bijbels verslag in Handelingen is een heel specifiek verslag. En het is ook niet voor niks dat het boek Handelingen zo ingedeeld is. Het gaat van Jeruzalem naar Rome. Het gaat van Petrus naar Paulus. Het gaat eigenlijk van de Joden naar de heidenen in dat boek Handelingen. En alles wijst daar ook op. En daarom zit het boek ook zo in elkaar zoals die in elkaar zit. Want het begint al met dat ze het evangelie moeten prediken vanuit Jeruzalem, geheel Judea en dan Samaria tot aan de uitersten der aarde. En dat wordt geïllustreerd in het boek Handelingen. Het gaat van Petrus, de Jood, naar Paulus, de heiden. En het gaat van Jeruzalem naar Rome. En dan vul ik hem nu in en dan zeg ik, waar het werkelijk om gaat, is dat het evangelie gaat van de 2 stammen van Israël naar de 10 stammen van Israël. Dat is wat er achter het boek Handelingen steekt in die hele opbouw. De Joden die het evangelie afwijzen en de heidenen in het algemeen heten ze dan, die het evangelie aannemen. En dat zit schitterend in elkaar. En dan kom je inderdaad van die gebeurtenissen tegen als met die Macedonische man. Moest niet naar het oosten, kom over en help ons in het westen. Moest het water over en moest in het westen het evangelie gaan prediken. Nou ja, goed. Maar deze 2 figuren waren belangrijke figuren onder de apostelen. Daarna groet Amplias, mijn beminde in de Here. Ja. Weten we niks van. Groet Urbanus. Dat was een Belg. Dan weten we het dan weer wel, hè. Urbanus. Onze medearbeider in Christus. En Stigas, mijn beminde. Weten we niks van. En van deze Apelles, die beproefd is in Christus, is ook niks bekend. Komt verder in de Bijbel ook niet voor. Ja, van Apelles staat nog dat hij beproefd is geweest in Christus. Dus hij zal een zware tijd hebben gehad. Hij zal veel te verduren hebben gehad omtrent zijn geloof en heeft die beproeving doorstaan. En daarvoor wordt hij nu, geëerd wil ik niet zeggen, maar er wordt wel even aan de gemeente duidelijk gemaakt van jongens, die Apelles die is beproefd geweest in Christus, de ken je van op aan. Goeie gast. Dan komen we wel bij een heel leuk figuur. Groet hen die van het huisgezin van Aristobulus zijn. De eerste gedachte hierbij is dat deze Aristobulus zelf niet meer aanwezig was. Want er wordt de groeten gedaan aan degene die van het huisgezin van Aristobulus zijn. Datzelfde vinden we in vers 11 bij Narcissus. Groet hen die van het huisgezin van Narcissus zijn. De gelovigen namelijk. En daarvan is ook de gedachte dat deze Narcissus hier zelf niet meer aanwezig is. Hetzij doordat hij gewoon niet meer op deze plaats is, maar ergens anders is. Hetzij dat deze figuur overleden is.
Het kan ook zijn dat hij zijn geloof los heeft gelaten en daarom niet gegroeid wordt, maar zijn familie in het geloof behouden heeft. Hij is in elk geval out of the picture.
Zou ook nog kunnen, maar dan is het misschien wat vreemder dat zijn naam genoemd wordt.
Ja, precies. Ja.
Maar goed. Ja. Die Narcissus, ga ik daar eerst even op in. Ja, weet je, men zoekt dan naar figuren die hetzelfde naam hebben in de geschiedenis en daar probeert men dan iets aan te koppelen. Dus dat deel ik dan ook maar mede. Deze Narcissus schijnt te zijn overleden enige jaren voordat Paulus deze brief schreef. Er wordt gedacht dat hier bedoeld wordt de slaven van deze Narcissus, van de bekende invloedrijke vrijgelatene Narcissus, die grote invloed had op Claudius. En zijn slaven gingen waarschijnlijk over naar het keizerlijke huis. Schijnt dat deze Narcissus slaven had en dat die figuren tot geloof zijn gekomen en dat hij zelfs bij keizer Claudius ingang gekregen had. Alleen dat de man zelf overleden was, maar dat die slaven wordt dan geacht zijn huisgezin te zijn. Nou, dat kan natuurlijk. Slaven worden gewoon opgenomen in de familie, in het gezin. En die worden hier gegroet. Zijn slaven gingen waarschijnlijk zelfs over naar het keizerlijke huis. De kan, want wij komen dat nog eens een keer tegen. In de Colossensenbrief, meen ik, komen we ook zoiets tegen. Nee, het is de laatste van de Filippenzenbrief. Dit is de Filippenzenbrief, dat is een paar jaar later nadat Paulus in Jeruzalem geweest is. En waarna hij een paar jaar later in Rome in de gevangenis zat. En dan schrijft hij vanuit Rome aan de Filippenzen in het ene laatste vers. Al de heiligen groeten u, vanuit Rome dus, en meest die van het huis des keizers zijn. Dus die gemeente in Rome, daar waren ook figuren bij aangesloten, om het zo te zeggen, die van het huis des keizers zijn. Is toch wel interessant, want die keizers die hebben nooit anders gedaan dan christenvervolging. Ja. En toch zijn er ook binnen het huis van de keizer mensen tot geloof gekomen en zich aangesloten bij die gemeente in Rome.
Bij Mjongaas en Reumschmidt.
Ja. Dus met dit soort dingen brengt die gemeente in Rome wel op een wat hoger niveau. En dus niet zomaar een clubje van laaggeplaatste figuren die ergens achteraf bij elkaar komt. Nee, er zijn aanwijzingen genoeg dat het een gemeente was die met aanzienlijke figuren. Mensen die in aanzien waren.
Niet mensen die in aanzien waren.
Nee, mensen die in aanzien waren. En dan hebben we nog het verhaal van deze Aristobulus. Er waren heel veel mensen die heetten zo Aristobulus in die tijd. Er waren er veel meer van. Maar men zegt, ik noem Dorotheus, 303 na Christus. Die zegt, Aristobulus, die genoemd wordt door de apostel in zijn brief aan de Romeinen, die is gemaakt bisschop van Britannië. In de martyrologie van de Griekse kerk, dat is een kalender waarop alle heilige figuren staan. Daar staat over Aristobulus dat hij was een van de 70 discipelen. Want de Heer Jezus die heeft op een gegeven moment ook 70 discipelen. Hè? Hij heeft de 12, maar er wordt ook een keer de 70 genoemd. Zijn dat niet diegenen die 2 en 2 uitgezonden werden? Volgens mij waren dat de 70. Wie waren dat? Bij namen weten we niks van. Maar die mensen zullen ook ongetwijfeld gepredikt hebben na de opstanding van Christus. Van deze Aristobulus wordt gezegd dat hij een van die 70 discipelen was. Hij was een volgeling van Paulus de apostel, met wie hij het evangelie aan de hele wereld predikte en wie hij diende. Hij was door Paulus gekozen als bisschopszendeling voor het land van de Britten. Volgende tijdje wat anders. Hij is daar gemarteld nadat hij kerken gesticht had en diakenen had aangesteld. Daarnaast wordt van gezegd dat dit het schoonvader was van Petrus. Petrus' schoonmoeder kennen we wel uit de Bijbel. Want die had koorts. Lag met koorts op bed. En dit schijnt dan de man te zijn geweest van de schoonmoeder van Petrus.
Maar als Paulus dus kennelijk die Aristobulus als een soort van bisschop heeft aangesteld. Die traditie, zeg maar, van... of organisatie, ja. Om dat zo te doen. Dat is eigenlijk helemaal losgelaten.
Hoe bedoel je?
Nou ja, dat het zeg maar op die manier georganiseerd werd van... Nou, ik stel jou aan als bisschop.
Nou, laat ik dit zeggen. Die term bisschop, dat komt tot ons omdat het via de Rooms-Katholieke Kerk tot ons komt. Hè?
Ja.
Een bisschop is een episcopos. Daar komt bisschop vandaan. Een episcopos is een opziener. Epi is op... En scopos is scopie.
Opticien.
Ja, kijk, zie je? Ja, daarom weet ik dit.
Ja. Dus jij bent ook een episcopos.
Ja, als je opticien bent, dan ben je episcopos. Ja.
Maar oké. Okay.
Maar dat is een opziener. Dat is een herder, een leraar, een opziener.
Maar die werden dus kennelijk wel, dat was een soort van aangesteld.
Ja, maar dat is ook wat je in de Bijbel tegenkomt. Timotheus wordt aangesteld door Paulus. Wordt eerst meegenomen en bij gebleken geschiktheid wordt iemand onder Paulus' verantwoordelijkheid op een gegeven moment losgelaten en gezegd van zorg maar dat je je even redt op Kreta of zo. Waar werd Titus? Titus heb ik op Kreta, ik heb je achtergelaten, die moest nog het werk doen daar.
Ja.
Dat gebeurt.
Maar er zit wel echt een gedachte achter. Het is wel,
ik geloof... Heel,
georganiseerd, om het zo maar te zeggen.
Ja, het is... Maar niet in een kerkelijke structuur of zo. Het is georganiseerd door Paulus zelf. Paulus beslist dat. Paulus bepaalt dat. En als hij vindt dat hij daarover overleg moet plegen, zal hij dat ongetwijfeld doen. Als hij vindt dat hij het niet moet doen, doet hij dat niet.
Mm-hmm.
En that's it eigenlijk. Dat is wat je de Bijbel altijd ziet, is dat... deze figuren verantwoordelijkheid krijgen, daarna zelf hun weg gaan en daarna eventueel verantwoordelijkheid weer overdragen.
Ja.
In plaats van dat er, weet ik veel, met elkaar vergaderd wordt en dan wordt er gestemd en wordt er democratisch wat besloten.
Maar dat is wel een soort van doorgeefgedachte.
Ja.
Dat Paulus zich wel als het ware aan Timotheus weer dat doorgeeft.
Ja. Ja.
Een soort opvolger.
Dat is de gedachte ook trouwens van de apostolische kerk. Hè? Die ik meen dat hun gedachte ook is van... dat die apostelen die hebben het overgedragen. En dat is wat wij nou eigenlijk zijn.
Ja.
Dus die gedachte die kom je in de Bijbel wel tegen. De gedachte dat een voorganger door de gemeente wordt aangesteld, door de kerk zelf, dat kom je in de Bijbel gewoon niet tegen. Dat de kerk bepaalt, of de kerkenraad, of hoe je dat dan maar zegt, dat die bepalen, nou, we willen nou een tijdje willen we die voorganger hebben. En als we daar zat van zijn, dan doen we een andere. Ja. Dit is absoluut niet Bijbels. Dus zo gaat het gewoon niet.
Het is meer,
terwijl er in de praktijk heel veel gebeurt natuurlijk tegenwoordig. Ja, hè? Die
het is dus meer een figuur die zich geroepen weet en die uiteindelijk een mensen om zich heen verzamelt als het ware.
Ja, doet gewoon zijn dingen. Gaat ja, gaat
kijken wel wie de naam luistert.
Ja. En moet daarin natuurlijk wel capaciteit nemen dat hij dat goed weet te dealen allemaal.
Ja.
Maar daar Paulus wel, denk ik.
Ja.
Ja, door middel van handoplegging gebeurt het dan, hè?
Ja.
Zo wordt het in de Bijbel genoemd, door middel van handoplegging. En of dat dan letterlijk handoplegging is en wat voor waarde je daaraan moet hechten, weet ik niet. Maar,
overdragen van verantwoordelijkheid. Precies.
Ja.
Dat was in ieder geval het uiterlijke gebaar.
Ja. En daar is niks mis mee. Want je vindt in handelingen wel zo'n geschiedenis, dan moet op een gegeven moment met opsteken der handen of zo door de gemeente wat. En daar zit in die vertaling zit er ook wat mis. Want waar het om gaat in het schriftgedeelte is dat daar wordt iemand aangesteld. Ik weet niet meer of dat door Paulus was hoor. Paulus gaat die plaats verlaten. En die stelt bepaalde figuren aan. En Paulus stelt ze aan en daarna vraagt hij instemming van de gemeente in die zin dat er, hoe zeg je dat?
Draagvlak.
Dat er draagvlak voor is. En dat is al een beetje een link begrip natuurlijk. Maar dat er in ieder geval gecommuniceerd is met elkaar. Jongens, is dat helder? En ik heb me aangesteld. En dat... Dat is ook de enige keer in de Bijbel, volgens voor zover ik weet, dat de gemeente bij zo'n situatie betrokken is. Alleen dat er bij ons in de kerken gebeurt, hoe lang dat dan zo is, weet ik niet. Maar het is natuurlijk democratie. En democratie vinden wij doodnormaal. Alleen democratie is nogal een vreemd systeem als je er wat langer over nadenkt. Want je geeft de macht aan de idioten. Want elke idioot die mag wat zeggen.
Geeft de macht aan de meerderheid.
Ja, ja.
Wat weet de meerderheid?
Ja, precies.
De Bijbel leert over de meerderheid.
Ja, gij zult de meerderheid in het kwade
niet volgen. Eigenlijk moet je de meerderheid moeten laten stemmen, dan weet je zeker dat fout is.
Ik heb ook ergens iets gehoord gelezen van een systeem waarbij de minderheid dan ook een zegje mag doen. En die mag ook als zwaar een duit in het zakje doen. En als de rest van denkt, ja, wacht eens even, ze hebben daar wel een punt, kunnen ze erop terugkomen wat de meerderheid besloten heeft. Zoiets was het. Heeft een ander, ik heb het gehoord. Nee, maar heeft er dus een onderwijsmethode.
Ja.
Zoiets is dat.
Maar de Bijbelse manier van, of denkwijze over hoe zo'n samenleving, of hoe dat dan ook maar in elkaar steekt, is altijd hiërarchisch van boven. Een smalle top, en niet een hele brede top zoals we het net over hadden. Een smalle top, één iemand aan het hoofd, daaronder staat. Nou ja.
Het is zoiets als in de katholieke kerk.
Daar staan we. Doen ze dat daar ook zo.
Paulus wordt daar gekozen door stemmen. Dus,
precies, daar zit je alweer. En die is ook niet door de Heer aangesteld, dus dan houdt dat snel op. Dat zeggen ze wel, en dat ga ik dan ook niet bestrijden, want dat heeft ook geen zin. Maar de Bijbel leert dat zo. En de Bijbel leert koningschap. Wij hebben nog een koninkrijk en een koningschap, maar dat is. Dat duurt niet lang meer. En dan, wat helemaal altijd vreemd is, vind ik, dan zegt de argumentatie: dat iemand nou op grond van geboorte zo'n positie ontvangt. Dat vindt men zo belachelijk. Dan denk ik, punt 1. Ieder mens ontvangt op grond van zijn geboorte een bepaalde positie. Of die dat nou leuk vindt of niet, die krijg je. Want als je in Afrika geboren wordt, dan heb je over het algemeen pech qua
levensstandigheid.
Qua welvaart.
Ja.
En als je de zoon bent van. Als je nou, dat is toch. Hoeveel bedrijven zijn er niet van die en die, brouwer en zonen? Dat is toch logisch? Pa doet het werk en die zonen nemen het over. Dat is wat de Bijbel leert. En dan zegt men zo'n Willem-Alexander, die wordt dan geboren en op grond van zijn geboorte wordt hij dan koning. Ik denk, je kan beter zo iemand hebben, want die wordt zijn hele leven lang wordt hij ervoor opgeleid om een bepaald ambt uit te oefenen. En die zit, tuurlijk, dat is verlaagd naar lintjes doorknippen en zwaaien en veel meer is het tegenwoordig niet meer. Maar van oudsher wordt iemand opgeleid om een bepaald ambt uit te oefenen. En... wat hebben wij? Wij zijn er mooi klaar mee. Wij gaan zelf mensen kiezen die ons, punt 1, voorliegen. Dat zeggen ze ook gewoon, want het is nu verkiezingscampagne. Dus dan moet de strategie aangepast worden. Dus dan wordt het leugens en bedrog. Daar gaan wij dan op stemmen. En dan doen ze allemaal dingen die wij niet willen. En dan zeggen ze, maar jullie hebben op mij gestemd. En als het dan helemaal uit de hand loopt, dan gaan ze weg. En dan... En dan worden ze in één keer directeur van KLM. Hoe heet die? Die Eurlings. Eurlings zag ik op televisie. denk ik, ja, ik kan er niet bij. Je hebt verantwoordelijkheid of je hebt het niet. Je gaat niet voor 4 jaar verantwoordelijkheid voor land dragen en daarna ga je er weer vandoor. Dat is idioot hoor, als je daarover nadenkt. Dat is niet normaal. Wat zag ik nou laatst? Dat was dan bij Kan Niet Waar Zijn. Dat is altijd leuk van die leuke dingetjes. Was er ook plaatselijk, er moest heel complex gebouwd worden met. Was allemaal heel goed voor de economie, maar er was geen vergunning aangevraagd. Was vergeten.
Nou, was alles weer terug.
Nou, heel gedoe allemaal geweest. En dan procedure dit, procedure dat, moest allemaal teruggedraaid worden. En het eind van het verhaal was er nog niks. Maar alle mensen, er waren een stuk of 5, 6 mensen die verantwoordelijkheid hadden in het hele proces. Nee, die hadden allemaal andere functie. Dus bij wie moet je terecht? Ik kijk nergens meer terecht, dan zit je met een gebakken peer. Als je wat doet, dan ben je er verantwoordelijk voor. En dan moet je het goed doen. En kan je niet in een tijd zeggen, nou weet je wat, ik ga er vandoor. Of je zorgt voor een opvolger.
Die
en dan stel je dus iemand aan. Ja. En dat is wat je in de Bijbel ziet. Paulus die zegt, nou ik ga maar een tijdje mee. Dan ga ik verder. En ik heb hier de boel wel opgebouwd, maar hier kan jij mee verder. Zo werkt het ongeveer. Nou ja, goed. Terug naar Aristobulus, anders komen we er nog niet doorheen. Hè? Deze Aristobulus wordt door de Adonis Martyriologia. Ja. Daar staat bij de geboortedag van Aristobulus, daar staat dat hij was bisschop van Brittannië. Dat hij was de broer van Barnabas. Die met Paulus meegegaan is. En dat hij ook door Barnabas geordineerd was tot bisschop. Opziener. Hij is naar Brittannië gezonden, waar hij na het prediken van de waarheid van het evangelie van Christus en een kerk gevormd had, gemarteld is geworden. Deze Aristobulus is zelf in Brittannië ook bekend hoor. Die vind je in raam, glas en lood dingen. Daar is deze figuur ook bekend. Zoek maar op het internet, kom je dit soort dingen kom je dan ook gewoon tegen. En hij wordt met name in Wales, daar schijnt hij dan gewerkt te hebben, gearbeid. En daar is nog een plek dat heet Arwistli. En dat Arwistli, dat is dan de Waleshe variant van Aristobulus. Arwistli, Aristobulus. Nou ja, hij is bekend. Er zijn ook wel andere verhalen over bekend. Dat men zegt, nee, dat is niet... Dat het een hele andere Aristobulus was. Dat kan. Ik kan alle kanten op. Maar ik noem deze, omdat deze natuurlijk... past in het hele verhaal van het evangelie... wat naar in het bijzonder de Britse eilanden gegaan is. Omdat daar die 10 stammen van Israël zich in het bijzonder vergaderd hebben. Groet Herodion, die van mijn maagschap is. Sommigen menen dat hij familie was van Herodes. Maar ja, aan de andere kant staat er weer, hij was familie van Paulus. Hij was familie van Paulus, hij was maagschap van Paulus. Dus weten we niet.
Komt op de naam. Nee, maar Herodion betekent de zoon van Herodes.
Ja, nou ja. En daarna zijn er waarschijnlijk veel meer hondjes die Fikkie heten. En dan weet je het dus weer niet zeker.
Jansen.
Ja.
Johnson.
Of Isaacson. Zonen van Isaac. Dat is weer wat anders, hè. Nou, Narcissus heb ik even genoemd. Groet Trivena en Trivosa. Ja, ja.
Dat was het feestkoppel.
Yes.
Die kwamen voor.
Waarschijnlijk 2 zussen. En misschien wel een tweeling, weet ik niet. Trivena en Trivosa, die in de Heere arbeiden. En groet Persis. Schijnt ook een vrouw te zijn. Oh ja, staat erbij. De beminde zuster, die ook veel gearbeid heeft in den Heere. Heb ik er ook bij staan, Persis. Ook een vrouw. Ja. En dan groet Rufus de uitverkorene in de Heere en zijn moeder en de mijne. En deze is ook leuk, hè?
Is het een broer dan?
Ja.
Van Paulus?
Ja, maar dan is het direct iemand die roept van nee, maar dat kan niet.
Mijn vertaling überhaupt zegt al wat anders.
Kijk, zie je? Dat is...
Even kijken hoor. Met zijn moeder, die ook voor mij een moeder is.
Ja, die voor... Ja, nou, dat is zoals men hem altijd wil lezen. En waarom? Ja.
Paulus moest alleen zijn, ik weet niet.
De Paulus die mocht... dat kan niet aan dat Rufus een halfbroer van Paulus is. Dat kan niet. Of gewoon een volle broer.
Waarom zegt hij dat dan niet?
Nou ja.
Dat is mijn.
Hij zegt de uitverkorene in de Heer. Hij zegt zijn moeder en de mijne.
Zegt dezelfde.
Ja. Ja, of goed, zijn moeder en mijn moeder ook.
Ja, dat die moeders zijn.
Ja, dat ze beide moeders aanwezig waren.
Ja.
Ik kan ook nog, ja. Ja. Maar dan is het wel heel vreemd dat je je eigen moeder... Zo terloops bij een ander figuur.
Ja, ja.
Ja, nee, dat is wel.
Dat is wel erg vreemd.
Ja, van Karel en zijn moeder. Dan, oh ja, mijn moeder ook.
Ja.
Zijn moeder.
Ja. Waarom zouden ze niet dezelfde moeder gehad kunnen hebben? Het idee is namelijk ook dat deze... Dat die moeder van die Rufus, dat die inderdaad opnieuw getrouwd is... Of de moeder van Petit Moeit, zeg maar. Dat het opnieuw getrouwd is en dat ze halfbroers zijn geweest. Nou ja, dat kan. Dat weten we niet. Hij wordt in ieder geval genoemd de uitverkorene in den Heere. En dat is...
Maar waarom moet het dan een halfbroer zijn? Waarom kan het niet gewoon een hele broer zijn?
Ja, dat kan ook nog. Maar daar is niemand die dat beweert. Als er dan wel wat beweerd wordt, zegt men het is een halfbroer. En dat heeft ook te maken, meen ik... Ik weet het niet meer precies, maar ik meen dat het te maken had met die Rufus... waarvan duidelijk is dat het een Romein is. En Paulus was ook wel Romein, maar Paulus was ook Joods natuurlijk. Paulus had beide identiteiten. En van deze Rufus wordt gezegd, nee, die was volledige Romein. En die had niks geen Joodse connecties. Maar er is over deze Rufus nog wel meer bekend... Deze Rufus, die Rufus betekent trouwens rooie. Hij heet eigenlijk Rinus, zeker die. Rinus, rooie Rinus.
Ja, Rufus en pedaal
hebben. Ja. Deze Rufus, daar wordt van gezegd dat deze Rufus heette Rufus Pudens.
Oh ja, ook zeggen. De naam kwam ook.
Rufus Pudens. En deze Rufus Pudens schijnt getrouwd geweest te zijn met Claudia. En Claudia is de dochter van Caradoc, de Britse vorst die gevangen zat in Rome. Die met zijn hele familie gevangen zat. Ik heb vorige keer zijn boekje meegenomen waar het in staat. Dat ze gevangen zijn genomen in Rome. En dat ze het christelijk geloof aangenomen hebben. En dat het hele familie van deze Caradoc gevangen is gezet. En die Claudia, daarvan wordt gezegd dat dat een dochter is van die Caradoc. En dat die getrouwd is met deze Rufus Pudens. En deze Pudens... Die had ook nog 4 kindertjes. En die 4 kindertjes, die zijn heel bekend. En daar bedoel ik mee te zeggen, binnen de Rooms-Katholieke Kerk staat dat als een paal boven water. Deze Rufus Pudens, het Romeins martelaarsboek schrijft. Te Rome over het overlijden van Novatus, dat was een zoon van deze Rufus Pudens. Zoon van senator Pudens. En die Novatus die had nog een broer en 2 zussen, namelijk ene Timotheus en Pudentiana en Praxedes. Dus je hebt Claudia, Britse
dochter
van Caradoc, is getrouwd met Rufus, Romein. Zijn vader was senator zelfs volgens mij. Ja, zijn vader van Rufus schijnt senator te zijn geweest. Die hadden 4 kindertjes gekregen hier in Rome. Novatus, Timotheus en Pudentiana en Praxedes. En die Pudentiana, die naam is nog steeds bekend. Want de oudste kerk in Rome zelf, die heet de Santa Pudentiana. En dat wordt geacht de plek te zijn waar deze gemeente samenkwam. Men mist de connectie met Caradoc, Claudia, Rufus niet. Rufus weten ze wel, maar dan gaat het van Rufus naar die vier kindertjes. Maar men weet niet dat de moeder van die vier kindertjes Brits was en dat het een dochter was van de Britse vorst. Dat mist men daar. Maar die vier kinderen, daarvan heb ik dat allemaal opgeschreven, weet ik niet. Moet ik even kijken hoor. Nee, heb ik niet opgeschreven. Maar daarvan wordt zelfs in de Rooms-Katholieke Kerk gezegd dat die opgegroeid zijn bij Paulus op schoot, bij wijze van spreken. Die zijn door Paulus onderwijs zijn ze opgegroeid. En dat hoeft nog niet eens letterlijk, al was het maar door het onderwijs van Paulus.
Maar dat is wel wat van een onverwacht.
Ja. En dat moet ik erbij vermelden, die Timotheus, die hier genoemd wordt, of nee, die een zoon van deze Rufus is, die Timotheus, daarvan is bekend dat, ik citeer het even, Cressy, dat is een Brit, Church History of Brittany uit de 17e eeuw. Ik denk dat je goed zoekt, moet zo'n boek te krijgen zijn ergens. Die schrijft dat Timotheus, de oudste zoon van Rufus, naar Brittannië kwam en velen tot het geloof bekeerde en uiteindelijk ook King Lucius. Dat was wat later, dat was niet meer toen Caradoc er was, want het was immers die Timotheus, of die hier al geboren was, misschien was die hier nog heel jong, maar telde nou 40, 50, 60 jaar bij op. Dan zit je al in het jaar 110, 120 na Christus. Want hier zitten we rond de jaren 50.
70.
60. 60, 50, 60. Dat deze Timotheus, dat hij King Lucius, die was koning van 124 tot 201 in Brittannië, dat hij die succesvol bekeerde en dat deze Lucius, King Lucius, dat hij zelfs gedoopt is door deze Timotheus.
Maar dat is dus niet dezelfde Timotheus als van de brief?
Nee, het is niet dezelfde Timotheus, maar de gedachte is wel dat die vernoemd is naar die Timotheus. Maar dit is, ja, deze Cressy, dat is, het is niet zomaar iemand in de 17e eeuw. Dat is, en laat ik dan ook bij zeggen, dit zijn ook figuren die verder niet met die Britse, met de Britse Israël of tien stammen of et cetera, wat nodig hebben, zeg maar. Die zoeken gewoon historie uit en die komen hierbij terecht. En zo zie je dat op verschillende wegen dat evangelie naar Brittannië is gegaan is. Wat zeg je? Via Jozef van Arimathea, via Caradoc, via Aristobulus, via die Timotheus en via Simon de Zeloot. Heb ik nog niet genoemd, maar die valt ook in die categorie. Kan je gewoon opzoeken. Dus het staat ook gewoon op internet, zeg maar. In de Simon de Zeloot, dat hij naar Brittannië is gegaan, staat in de Fox Martyrologie. Nou ja, goed. Nog meer over deze Rufus? Nee, ik laat het erbij. We gaan ook eerst pauzeren voor een kop koffie, denk ik. En dan zullen we straks kijken of we het nog afkrijgen. En dan gaan we naar vers 14. Groet Asyncritus, Phlegon, Hermos, Patrobas, Hermes en de broeders die met hem zijn.
Hermes en Hermas. Ja.
Ja, die Hermas, die anderen daar weten we niks van. Die Hermas, die kennen wij nog wel. Er is namelijk een christelijk geschrift uit de eerste helft van de tweede eeuw na Christus. En dat heet De Herder van Hermas. Is een apocrief boek. En Irenaeus, dat was ook een kerkvader, 170 na Christus, die was van mening dat de geschriften van deze pastor Hermas tot de kanonieke boeken behoorden, dus dat het tot de Bijbel behoorde. Origenes, ook ongeveer dezelfde tijd, eind van de tweede eeuw, kwam uit Egypte, Alexandrië. Die was van mening dat deze Hermas uit Romeinen 16 inderdaad de schrijver was van het geschrift De Herder. Nou ja, ik ken het boek verder niet hoor, De Herder van Hermas. Maar ik meen ook dat deze Hermas een leidinggevende functie binnen de gemeente in Rome had. Maar verder weet ik het ook niet en kan ik er verder ook niks van zeggen. Daarna hebben wij nog Philologus. Die naam is nog makkelijk te vertalen.
Philo is...
Kennis.
Ja, logos
is al een woord. Nee, logos is woord.
Ja, woord.
Is kennis van het woord.
En philo, nee, philo is liefhebben.
Ja, liefhebben.
Het is namelijk gewoon hetzelfde woord, hè. Alleen je moet de L en de F even omdraaien. Dan heb je...
Lif.
Lif, liefde, love. Het is geen trucje hoor, dat soort dingen gebeurt heel veel. Met die letters die dan door elkaar gehoord worden. Maar,
En Julia, van Romeo en Julia. Ja. Dus ja.
Ja. Philologos was dus een liefhebber van het woord. Had zijn naam mee. Julia, Nereus en zijn zuster en Olympas en al de heiligen die met hen lieden zijn. Nee, daar weten wij inderdaad verder niks van af. Dus daar kan ik verder niks van zeggen. Maar die krijgen ook nog de hartelijke groeten. Daarna staat er vers 16. Groet elkander met een heilige kus. Dat deden de mannen waarschijnlijk in die dagen ook. Zoals dat in andere landen ook wel gebruikelijk is. Bij ons is dat niet zo gebruikelijk dat de mannen elkaar kussen bij de begroeting. Vrouwtjes onderling wel.
Nou, bij de mannen komt het ook steeds meer.
Het komt wel steeds meer, hè? Ja, het gebeurt. Op televisie zie je het ook wel steeds meer.
Nou, dan moeten we dat straks ook mee.
Het schijnt in Rusland gevoelig te lukken.
Ja, ja.
Ja. Ik ken wel mensen uit Roemenië.
Ja.
Was het dus gewoon helemaal gewoon.
Ja. Hongarije ben ik wel eens geweest en daar...
Ik denk dat het er ook niks tegen is. Nee. Maar ik denk een land wat het nooit gedaan heeft.
Het is cultuur. Het is cultuur.
Heb ik wel zoiets van... Weet ik niet hoor.
Nee.
Maar die Roemenen, dat is ook in het Nederlands hier.
En in Jordanië zie je heel veel mannen hand in hand lopen.
Oh ja? Of
vrienden.
Ja, ja, nou ja. Dat is cultuur, dat is mooi, dat soort dingen. Maar wat, weet je wat, wat wel leuk is? Als je nou helemaal in het oosten komt, in Azië en zo. China, et cetera. En dan begroet men elkaar gewoon
met een buiging.
Met een buiging, hè? En dat is zo afstandelijk eigenlijk. Het is namelijk geen vorm van gemeenschap. Want zo'n heilige kus... Dat is de gemeenschap die wij hebben in de Heer. Daarom begroeten wij elkaar, omhelzen elkaar of zoenen elkaar of wat dan ook. Maar er gebeurt lichamelijk, is er contact met elkaar.
De rechterhand der gemeenschap.
De rechterhand der gemeenschap.
Ook een stukje teken. Ik heb geen water bij ons.
Boek. Ja, dat, ja, is dat van ouds er. Ik geef een hand, ik heb geen wapen bij me.
En dan zit je met je linkerhand.
Ja. Ja. Maar een kus, een zoen, is een mooier woord natuurlijk, want zoen komt van verzoening. En verzoening zijn twee partijen die één worden. En daar, daarom zo'n gebruik. Dat heeft toch invloed op onze gevoelens van gemeenschap. En daarom vind ik dat... afstandelijke gedoe in het oosten met een buiging naar elkaar toe, vind ik helemaal niks. Nee, als je elkaar begroet, dan geef je elkaar...
Maar het is wel van respect.
Ja, het is respect. Ja, dat is ook prima. Maar een buiging is meestal voor iemand die dan hoger voor staat. En daar buig je dan voor.
Dingen.
Ja, ja.
Ja, zo werkt het. Als je een hoge positie heeft, moet je een diepe buigen. Ja. Als je te maken zou hebben met de keizer of weet ik veel wat, dan moet je op je knieën.
Oh ja.
Ja, dat is het verschil.
Ja. Maar ja, dan is er, niet zoveel gemeenschap ertussen. Maar daar zit natuurlijk ook de symboliek genoeg in. Groet elkander met een heilige kus. Zoen. Onthouden. Verzoening. Gemeenschap. De gemeenten van Christus groeten u lieden. Hij brengt de groeten over van iedereen. Ik bid u, broeders, neem acht op degene, komt nog een laatste waarschuwing, op degene die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer. Leuk, hè? Die eerst worden de groeten allemaal overgebracht. Dat is allemaal verbinding, gemeenschap met elkaar, een heilige kus. En daarna zegt Paulus, let erop, neem acht op degene die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer. En dan is er dus geen gemeenschap meer. En Ja, dan lees ik het en denk ik van ja, zo'n waarschuwing hoor je tegenwoordig toch ook nooit meer in een kerk.
Nee, is niet verbindend. Dat is...
Nee, want dat brengt toch scheiding als je zoiets zegt van jongens.
Ja.
En wat tegenwoordig wat je ziet is dat er op allerlei manieren, alle mogelijke manieren een verbinding tot stand moet gebracht worden. Alleen niet in Christus. En het is zo moeilijk om daar de vinger op te leggen. Want men is lief voor iedereen en men wil gemeenschap beleven en uitstralen. Alleen men heeft het niet in Christus. En dat is zo lastig. En dat is ook wat je... Als je nou kijkt naar wat de antichrist nou straks gaat doen in de toekomst. Hè, wat die nou wil. Die wil één grote... wereldorde. Alles onder één hoofd. Één groot wereldrijk moeten komen. Gaan we het over hebben als we het over Daniel gaan hebben. Er moet één groot wereldrijk komen. Liefde en vrede en dat soort dingen moet allemaal gevestigd worden. En op zich zijn het goede dingen. Maar als de vrede gevestigd wordt, is het een schijnvrede. Zonder de vrede, de ware vrede vorst. Ja. En de uiterlijke kenmerken zijn goed. Alleen het... Het inwendige, de eenheid in Christus, die is er dan niet. En daarom is het belangrijk dat de leer, dat die zuiver blijft. En daar waarschuwt Paulus voor. En hij zegt ook niet, dat is ook wel aardig om te zeggen, hij zegt ook niet dat je ermee in discussie moet gaan. Hij zegt wijk af van dezelfde. Gewoon links laten liggen. Want dezulken dienen onze Heere Jezus Christus niet. Schijnt trouwens dat Jezus hier niet staat, maar nou ja, in de grondtekst. Maar maakt mij niet zoveel uit. Want de zulke dienen onze Heere Christus niet, maar zij dienen hun buik. Dat betekent feitelijk, ze dienen zichzelf. Want de buik in de Bijbel staat voor de oude mens, het eigen ik, het vlees.
Ja, eigenlijk het buikje rondeten.
Ja. De buik staat eigenlijk voor de uitwendige mens, voor de buitenkant.
Toch dan, ik ben dan wel benieuwd wat dan die struikelblokken waren.
Tegen de leer, bedoel je?
Ja, ja, wat voor dingen Paulus hier in gedachten heeft.
Nou, ik denk in de eerste plaats wet.
Ja.
Omdat het in deze Romeinenbrief zo nadrukkelijk naar voren komt. En daaraan hangend eigenlijk... Alles wat die oude mens aangaat en wat die oude mens eer geeft en wat die oude mens eigenlijk levend houdt. Want de wet houdt de oude mens levend. Hè? De wet maakt de oude mens actief. De wet maakt de zonde actief. Mm-hmm. En de wet zorgt ervoor dat men geveinsd wordt en dat men doet alsof dat die echtheid er niet meer is. En ik denk dat het daarover gaat. Gewoon... Zowel in de praktijk als in de leer. En wat hij verder eronder verstaat, ja, dat zegt hij niet. Maar als je het heel algemeen zegt, dan gaat het daarover. Gaat de hele Galatenbrief ook over. De vrijheid die wij in Christus hebben, die moet gewaarborgd worden. En er zijn altijd mensen die van buitenaf stiekem naar binnen komen. En die willen onze vrijheid die wij in Christus hebben. Die komen die van ons afnemen. Proberen ons gevangen te nemen. Proberen zich boven ons te stellen en die proberen ons naar hun pijpen te laten dansen. En dat zouden wij niet doen, want wij zijn individueel zijn wij vrijgekocht door de Heer zelf. En wij hebben geen verantwoordelijkheid aan elkaar af te leggen, maar aan de Heer. En er zit niemand tussen, er zit geen manager tussen, zeg maar. En dat is tegenwoordig natuurlijk erg populair dat je overal managers tussen plaatst. En dat zal toen ook zo geweest zijn. Dus er moeten de mensen tussen geplaatst worden die de boel wel even zouden gaan regelen. En dat gaat ten koste van de vrijheid van die mensen. En ik denk dat het in hoofdzaak daarom gaat. Want dat is altijd de grootste bedreiging voor een gelovige. Dat die...
gemanaged wordt.
Dat die gemanaged wordt, ja. Ja.
Doet Paulus hier op specifieke leerstellingen of zo? Want volgens mij gaat het gewoon algemeen
ja.
over tegen diegenen die iets anders gaan leren dan Paulus leert.
Ja, ja.
En die daarmee dus oneenigheid veroorzaken.
Ja.
Ja, en welke kant zij binnenkomen, opgaan of
heen willen. Ja, dat maakt niks uit.
Dat doet er volgens mij niet zoveel toe. Als het in tegenspraak is met de leer van Christus, dan...
Ja.
Maar de praktijk zie je wel... En ook in al de brieven natuurlijk die Paulus geschreven heeft. Dat het eigenlijk altijd wel weer gaat over... weer leven onder de wet.
Ja, ja.
Dus dat valt er in ieder geval
onder.
Ja. Volgens mij zie je twee die niet alleen het leven onder de wet... maar ook juist de andere kant losbanden.
Ja, ja, ja. Dat is ook waar. Ja, wat, nou ja, goed. Je zegt net van... we hebben een individuele verantwoordelijkheid allemaal. En aan de andere kant denk ik van... ja. We zijn ook aan elkaar gegeven om op elkaar te letten in die zin.
Ja, ja, maar de vraag is inderdaad van hoe dat dan gebeurt inderdaad, zeg maar. Hè? En daar zit hem altijd het probleem. Want dat, daar gaat het altijd, daar wordt het altijd heel link, zeg maar. Weet je, we willen graag bij u op huisbezoek komen. En dan, dat wordt onder een mom van, weet je. Maar het gekke is, bij dat soort gebeurtenissen... is er helemaal geen binding tussen de figuur waar op huisbezoek gegaan wordt... en de mensen die daar dan heen... Daar is helemaal geen binding. Daar zit helemaal geen verbinding. En daar is helemaal niet een basis gelegd... om met elkaar ergens over in gesprek te gaan. Ja. 9 van de 10 keer. Maar als je in Christus bent en je bent broeders en zusters van elkaar... en je weet je in de praktijk van je leven verbonden met elkaar... dan heb je een basis waarop je een keer met iemand gesprek aan kan gaan over...
Ja.
Wat dan ook maar. En dat bedoel ik maar. En dat is wat je zegt. Dat managen. Dat van buitenaf de boel proberen te organiseren. Dat is gewoon gevaarlijk. Dat is,
Dan moet je dit ook niet heel erg in zijn tijd toen zien. Ik denk dat misschien de aanval heel erg groot was op waar Paulus mee bezig was. En
dat zit er dik in. Dat zit er dik in.
Mensen waren die probeerden om dat natuurlijk
Te ontkrachten.
Dat is niet anders.
Dat is nu niet anders natuurlijk. Maar dat is al wel op verschillende gebieden geweest.
Ik ken alleen maar jullie.
Ja.
Iemand die mij probeert op andere gedachten te brengen of zo.
Nee.
Zijn wij wel degene die jou op andere gedachten probeert te brengen.
Ja. Maar dat...
Ja,
tuurlijk is dat in elke tijd is dat weer anders.
Dan zit in een hoekje met een kruimeltje, want dan wordt het...
En dat is dan juist weer een tegenspraak met alles.
Dat is dan weer lekker zoiets van, ja, dan weet ik het ook niet meer.
Tuurlijk ziet dat in elke tijd er anders uit.
Dat denk ik het niet, want ik denk dat... Maar ik denk toch dat je op een gegeven moment kies je wel voor iets waar jij je goed bij voelt. Anders had ik hier niet gezeten. Dus ik heb in ieder geval, is het mijn eigen keus. En laat ik mij niet zozeer... beïnvloeden, want anders had ik me ook wel door anderen kunnen laten beïnvloeden.
Ja.
Dan was ik wel bij de evangelische kerk gebleven of zo.
Ja.
Maar ik ben daar toch weggegaan, omdat dat niet was wat ik zocht.
Nee.
En dan kom ik bij stel een half graag terecht.
Ja, daar heb je dan, hè.
Hoe ben je hier terechtgekomen?
Zullen we dat na die tijd doen? Ja. Anders wordt het misschien een lang verhaal. Ja.
Dat wordt waarschijnlijk zeker.
Dat zijn vaak lange verhalen. Maar goed, er wordt in ieder geval van deze figuren gezegd... het zijn gelovigen, hè, waar Paulus voor waarschuwt... dat zij hun buik dienen. En de buik is de oude mens. Je kan het bijvoorbeeld leggen naast hoofdstuk 14, vers 17... dat verhaal over dat eten en dat drinken, weet je wel? Daar zegt Paulus in hoofdstuk 14, vers 17... het koninkrijk Gods is niet spijs en drank... Het gaat niet om uitwendige dingen, spijs en drank. Waar is dat voor? Dat is voor de buik. Dus de connectie met de buik. Het koninkrijk Gods is niet in spijs en drank. Het gaat niet om de buitenkant, maar het gaat om de binnenkant. Rechtvaardigheid en vrede en blijdschap. En als de discussie dus gaat over uitwendige dingen, dan zegt Paulus daarvan, jongens, dat is tegen de leer. Als je daar op aangevallen wordt, op uitwendige dingen... dat kan nooit goed zijn. Moet altijd gevraagd worden, hoe is het in je hart? Als je met elkaar al in gesprek wil. En staat erbij wat zij doen. Zij verleiden door schoonspreken. Zie je wel dat het over wet gaat. Want de Galatenbrief zegt dat mensen... leven onder de wet om een schoon gelaat te tonen. Dat gaat met mooie woorden, met een omhaal van woorden. Weet je wel, geveinsdheid op de hoeken van de straten staan te bidden, et cetera. Kijk eens hoe goed ik een gebed uit kan spreken. Kijk eens hoe mooi ik kan bidden. Kijk eens wat ik allemaal voor de Heer doe. Maar er staat hier dat die figuren die tweedracht en ergernissen aanrichten, die verleiden door schoonspreken de harten der eenvoudigen. Schoonspreken. Mooie praatjes. En als er iets is waar ik persoonlijk een hekel aan heb, is dat dat nou juist in de wereld, ook in het christendom, maar ook in de wereld gebeurt. Dat is, je zet je televisie aan, het zijn altijd mensen die goed kunnen praten, die goed een verhaal kunnen hebben. En die, maar gaat niet over wat er in het hart van de mensen is. Als je politici aan tafel hebt, die kunnen het allemaal mooi vertellen, die kunnen hele leuke verhalen en alle vragen die ze krijgen, die kunnen ze ontwijken. En ik denk altijd, hoe liggen die mensen s'avonds op bed? Wat denk, kunnen ze dat rechtvaardigen voor zichzelf? Ik begrijp dat helemaal niet, ik kan dat niet. Ik begrijp dat soort dingen niet.
Zou ze zelf niet heilig moeten roven wat ze zeggen?
Nou ja, dat weet ik.
Dan moet dat toch?
Ik weet het niet.
Hoop het voor ze nog. Ja.
Ik weet.
Tenminste, denk ik alles niet gepost, man.
Ik weet dat niet hoor. Ja. Ik weet niet hoe mensen dat doen. Ik snap er helemaal niks van.
Kijk, die mensen kunnen zo hard liegen dat ze er zelf in geloven.
Ja.
Dat is hun eigen leugens.
Ja. Nou ja, je geweten toeschroeien heet zoiets.
Ja.
Dat je gewoon, dat je zo verblind bent, dat je daar helemaal niet meer gevoelig voor bent. Dat je alleen nog maar met die buitenkant bezig bent. Als ik maar de goede antwoorden geef en als ik maar zorg dat ik niet in de problemen kom, dan heb ik het goed gedaan. Schoonspreken. Schoonspreken. Maar het wordt ons, maar dat is het, of het gevaarlijke. Ach, dat is ook misschien overdreven, maar weet je wat het is? Alles wat tot ons komt via media, kranten of wat dan ook, wordt allemaal mooi verpakt. En de ellende daarvan is dat wij, doordat het altijd op ons afkomt, denken dat dat inderdaad zo hoort en daar onbewust in meegaan. En vergeten dat er ook legio andere mensen zijn die helemaal niet schoon kunnen spreken. Dit zijn gewoon maar normale figuren. Maar ja, die zitten niet achter zo'n desk. Wij denken dat dat normaal is wat we op televisie zien. Dat is helemaal niet normaal. Als je wil weten wat normaal is, dan moet je gewoon naar een of andere achterbuurt gaan. En dan ga je daar eens rondkijken. Dat is gewoon normaal, zoals de mens is. En geen poespas. En ja. Schoonspreken. Ja. Ja.
Maar dat vind ik ook nog gelijk de achterbuurt.
Ja.
De vrouw met taal, daar staat Christologios. Dus het lijkt heel veel op Christus, het woord van Christus.
Ja.
Maar het is het niet.
Nee. Nee, maar dat is altijd zo. Dat is nou juist wat de tegenstander doet. Er staat trouwens in de Statenvertaling, zij verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen.
Ja, kijk, dat is gevaarlijk.
Nou. Nee, ik wou ervan zeggen, want het betekent niet van, of het betekent, ja, ja. Je zou het ook positief uit kunnen leggen, ze prijzen de harten der eenvoudigen.
Ja, oké.
Maar dat is niet wat het betekent. Waar het precies vandaan komt, dan zou je hem inderdaad zo moeten lezen van, ze geven ze een aai over een bol. Dat.
Dat
ja,
is dus
dat ja. Want dat is dat prijzen. Dat prijzen wordt in andere vertalingen inderdaad vertaald met vrome taal.
Ja. En weet je, als ik iemand ergens hebben wil, dan moet ik beginnen dus met hem naar de mond te praten.
Ja.
En natuurlijk eventjes te vertellen hoe leuk en aardig die is.
Ja.
En,
ja.
Dan moet je eens kijken en dan gaat het door de knieën.
Ja.
Dat was mijn tactiek in de winkel ook.
Ja.
Dan zei ik ook van, oh, in die kinderwagen.
Ja.
Schatje.
Zo gaat dat.
Ik kocht wel mijn pannen zet.
Ja.
Dat is echt, eigenlijk doe je er allemaal.
Ja. Ja, zo gaat dat, ja. Ik heb vorige week. Nee, maar ik heb vorige week mijn auto laten keuren. En dan hadden ze het in die garage er ook over. Dat in de gemiddelde garage is zo. Er komt een vrouw en dan zien ze twee van die kinderen zitjes achterin. En dan wordt die auto helemaal op de brug. En is van. Goh, mevrouw, dat u nog zo rijdt met die kinderen achterin. Oh, wat dan? Wat, weet je, er wordt er even op ingespeeld.
Ja.
En dan, met zulke rem. Dat is met die kinderen achterin. Ja. Dat is niet vertrouwd, hoor. Nou ja, en daar ga je dus.
Ja.
Via kinderen kun je echt zo.
Nou ja, worden. Dat is.
Nooit willen
nemen. Nee, nou ja, goed.
Ja, maar ja, goed. Ik bedoel, en nu ook bij ons in de zaak ook. Ik bedoel, je bent. Nou, dan moet ik mezelf niet slechter maken.
Nee, maar
het is automatisch, ja.
Je bent zo aardig naar mensen toe, maar wel eigenlijk om de...
Ja, ja, ja.
Weet je wel, dat is... Ergens ja, toch wel de...
Wat een lelijk kind. Maar ik heb hier een paar mooie pannen.
Nee. Nee, maar dat is ook zo. Je komt in de wereld, kom je ook niet ver als je gewoon...
Zegt wat je denkt.
Hè? Kom je niet ver mee. Nee. Nee.
Nee.
Nee. Maar dan kom je in de wereld niet ver mee, maar dan kom je bij de Heer wel ver mee.
Heb je al wel schoon gelaten?
Nee, heb je schoon geweten?
Wilt u nog
schoon geweten, ja. Schoon geweten. En dat valt ook niet altijd mee. Maar daarom zijn we hier om daar ook over te hebben, weet je. Van, ik heb dat persoonlijk ook gehad. Dat ik denk van, hé, maar waarom praten ze allemaal zo raar? En op een gegeven moment, dan doe je daar mee. Dan zit je daar ook in en dan, en dan denk je, hé, maar dit is helemaal niet wie ik ben. Maar ik doe wel zo en dat spoort niet met elkaar. En ik kan daar sowieso slecht tegen. Kan ook aan mij liggen, hoor, dat weet ik niet. Maar ik kan daar echt gewoon heel slecht tegen. Ben ik niet in mijn element. Nee, ik kan ik echt niet tegen. Maar goed. Maar dat gebeurde dus in die dagen, maar dat gebeurt nu nog steeds. Want uw gehoorzaamheid, positieve woorden van Paulus, uw gehoorzaamheid is tot kennis van allen gekomen. Ik verblijd mij dan uwenthalve en ik wil dat gij wijs zijt in het goede, doch onnozel, dat wil zeggen onwetend, in het kwade. Daar moet je ook maar beter niks van weten. Hoef je ook niet te bestrijden dat als er iets is wat je moet negeren, is dat het kwade. Gewoon links laten liggen. Er niks van willen weten, want voor je het weet, dan ben je verstrikt in het kwade. Daarom, je moet er ook niet mee in discussie gaan met dat soort dingen. Je moet er gewoon bij weglopen.
Gewoon doen of je dom bent.
Je moet gewoon weggaan. Een wijk af van dezelfde. En als we dat doen, staat in vers 20... De God des vredes... De God die vrede geeft... De God die eenheid geeft... Die gemeenschap geeft... Die zal de Satan... En dat is nogal vrij fors wat Paulus hier zegt... Want hij heeft het over die broeders die... Die tweedracht zaaien. En hij noemt hier dat de God des vredes... De Satan spoedig onder uw voeten zal verpletteren. En daar bedoelt hij toch blijkbaar mee dat die tweedracht, et cetera, als zij Paulus' adviezen opvolgen, dan zal die tweedracht vanzelf stoppen. En dan zal die negatieve invloed van die tweedracht zaaiende gelovigen, die zal vanzelf ophouden. En ze zouden overwinning daarover hebben. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u lieden. Amen. Weer een afsluiting van de brief. Maar dan krijgt deze gemeente nog de groeten van Timotheus. Dat is inderdaad de Timotheus die wij kennen van de brieven.
Ja, toch?
Nee, de groeten van.
Ja, uw groeten, ja.
Want deze figuren waren dus allemaal bij Paulus in Korinthe. De groeten van Timotheus, mijn medearbeider, en Lucius. Meen dat wij die verder niet kennen. Er wordt nog gedacht dat dezelfde is als Lucas. Maar goed. Jason. Komt voor in Handelingen 15 vers 2. Zoek ik niet op hoor. Was een overste van de synagoge. Misschien dat hij vanuit Thessalonica meegereisd is met Paulus naar Korinthe. En Sosipater. Dus waarschijnlijk dezelfde als... Sopatros uit Handelingen 20 vers 4. Die was ook in Korinthe, dus ik kan heel goed, want deze brief is geschreven uit Korinthe. Die noemt hij ook mijn bloedverwanten. Dus daar was 100% zeker familie van Paulus. Deze mensen. En daarna stuurt Tertius ook de groeten. Ik, Tertius, die de brief geschreven heb. En wij met denken dat Paulus die brief geschreven heeft.
Dat was een secretaresse, ja.
Hè? Dat was zijn secretaris op dat moment. Die heeft het voor hem uitgetypt. Paulus heeft de brief gedicteerd en deze meneer Tertius... Die lachte waarschijnlijk heel veel. Nee, zijn naam betekent de derde. Dus hij was waarschijnlijk de lachende derde. Tertius, die heeft de brief geschreven. Zo ging dat. Paulus had daar personeel voor. Die doet ook de groeten. Daarna krijgen ze de groeten van Gaius.
Gaius
uit
de Baaius.
Die komt nog voor in 1 Korinthe 1. Paulus zegt... ja, ik ben niet gezonder om te dopen. En, oh ja, maar ik heb wel mensen gedoopt. Onder andere het huisgezin van Gaius. Het was ook in Korinthe. Dus kan heel goed dat dat dezelfde Gaius is. De huiswaard van mij. Paulus was daar waarschijnlijk in huis. En van de gehele gemeente. U groet Erastus. De rentmeester der stad. Oikonomos staat er. Van... Economia, bedeling, rentmeester, huishouder.
Een soort...
Het zou wel de burgemeester zijn. Een soort burgemeester. Die,
ja, rentmeester is gewoon dat je daar... als je de wijngaard hebt, heb je dus beheer over.
Beheer over de stad. Beheer over de stad. Ruiling is eigenlijk van de stad. Dus er waren ook geen eenvoudige jongens die met Paulus op pad waren. We waren allemaal toch hooggeplaatste figuren. En daarna nog de broeder Quartus. Dit is misschien wel een broer van die Tertius.
Dat is de vierde.
Want dat is de vierde. En in Handelingen 20 zoek ik niet op, maar daar kom je ook nog Secundus tegen. Dat is de tweede. Ja, die is...
Ik had net al de eerste gehad. Dat was de
eerste. Het eerste, dat was... Ja.
Welke was dat?
De eersteling van Achaia.
Ah, dat was de eersteling van Achaia, ja. Ja,
dat
ja.
Was Epinetus.
Ja.
Nee, dat was deel 1.
Nou, die doen ook nog de hartelijke groeten. Daarna staat er weer... De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Denk je dat hij weer klaar is? Ja.
En dan zegt hij nog... Hem nu... En dan lees ik even verder in vers 27... De alleenwijze God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Want dat is... Eigenlijk de afsluiting. De Heere God komt toe alle heerlijkheid in de eeuwigheid. Maar hij doet er nog even een flinke tussenzin bij. Hij zegt hem nu die machtig is u te bevestigen. U te doen vaststellen. Naar mijn evangelie. Dus in overeenstemming met mijn evangelie. Namelijk de prediking van Jezus Christus. En dat in overeenstemming met de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwigen Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt.
Ja, een diepe zaal.
Wat hier staat is... Dat het evangelie wat Paulus predikt, en niet alleen Paulus hoor, maar Paulus zegt ik predik het, dus het is mijn evangelie, het is mij toevertrouwd. Het evangelie wat ik predik, dat is in overeenstemming met de openbaring van de verborgenheid. En dat grijpt uiteraard terug op het Oude Testament, waarin het een en ander verborgen was met betrekking tot... Het evangelie, met betrekking tot het koninkrijk, met betrekking tot de Messias, met betrekking tot Israël. Daar was het een en ander verborgen. Maar, zegt Paulus, dat is nu geopenbaard door de profetische schriften. En die profetische schriften, dat zijn onder andere de brieven van Paulus, maar dat is eigenlijk... Feitelijk het hele Nieuwe Testament. Niet het Oude Testament. Want het Oude Testament openbaart niet de verborgenheid. In het Oude Testament ligt het juist verborgen. Onze bedeling. Alles wat er in onze bedeling gebeurt. Maar nu, dus het is vanaf onze bedeling, is de verborgenheid geopenbaard. En hij zegt hier eigenlijk heel veel in een tussenzin. Dat is enigszins merkwaardig. Maar Ja, het is moeilijk om even in twee zinnen te gaan uitleggen wat Paulus hier allemaal bedoelt. Daar kan je een hele week over spreken, wat Paulus hierover heeft. Wat Paulus zegt is dat in het Oude Testament een en ander verborgen lag en dat dat nu geopenbaard is geworden. En dan denk ik, wat moet ik daarvan zeggen? Waar moet ik beginnen? Nou ja, ik heb maar even een lijstje gemaakt. Wat verborgen was? Wat was verborgen? De opstanding van Christus. In het Oude Testament. De basis eigenlijk al. Daar begint het bij. Is het Oude Testament verborgen?
Wat Christus zelf al uitlegt aan de emmers.
Precies. De bedekking gaat er daar af en hun ogen worden geopend. Ze waren eerst blind en in duisternis en daarna kregen ze het licht, want de bedekking ging eraf.
Ja, heel veel gelijkenissen natuurlijk die erin zitten.
Ja, maar daar zit je nog in.
Ja, maar dat is dan beeld. Ja, dat spijt
me. Ja, ja. Maar als je het Oude Testament, als je nou alleen het Oude Testament hebt, dan wat verwacht je dan voor de toekomst? Dat is lastig te zeggen hoor, alleen vanuit het Oude Testament. Nou, wat verwacht je dan?
De Messias.
De Messias, oké. Maar nu even wat exacter. Wat gaat die Messias doen? Even alleen vanuit het Oude Testament.
Een koninkrijk
oprichten. Want de zoon van David zal een eeuwig koninkrijk hebben. Het koninkrijk zal niet wankelen. En alle volkeren zullen naar Jeruzalem gaan. En daar groot vrederijk. Dat was de gedachte. Dat gaat de Messias doen. Maar wij lezen ook in het Oude Testament dat de Messias verworpen zou worden. En we lezen bijna ook dat hij gedood wordt. Zelfs dat is nog moeilijk om terug te vinden hoor. Letterlijk. Maar dat was zo ongeveer de gedachte. En nu is de Messias gekomen. En met iets weer naar de hemel gegaan. En de vraag is, maar die Jezus, die is de Messias, maar hoe zit het dan met het koninkrijk? Bijvoorbeeld, een van de belangrijkste vragen in de dagen van de dood en opstanding van de vlak voor en vlak daarna is, hoe zit het met dat koninkrijk? Weet je wel, de discipelen kwamen bij de Heer Jezus en die wezen hem op de gebouwen des tempels. En wat zegt de Heer? Het gaat allemaal verwoest worden. Maar daar hadden ze niet op gerekend. Zij verwachten een Messias die een koninkrijk op zou richten. Maar de Heer Jezus zegt, nee hoor. Gaat verwoest worden. En pas na een hele lange tijd komt daar een ommekeer in. Maar dat, als je alleen het Oude Testament hebt, dan weet je dat niet precies hoe dat zit hoor.
Net als in het begin van de Handelingen.
Wordt die vraag gesteld, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Ja, geef daar maar eens antwoord op. Hè? Want dat behoeft nogal wat uitleg. Want dan moet je, wat is Israël dan? Wat en wie is Israël? En wat is het koninkrijk? Want van een verborgen koninkrijk in de hemel, daar lees je in het Oude Testament niet over. Dat de Heer eerst de koninkrijk in de hemel zou oprichten en pas daarna een koninkrijk op aarde zou oprichten. Dat lees je in het Oude Testament niet. Dus dat is een vreemde gang van zaken. Je leest niet in het Oude Testament dat de Heer, dat de Messias twee keer zou komen en dat daar een periode van zo'n 2000 jaar tussen zit. Dat lees je in het Oude Testament niet. Je leest niet dat er in die tussentijd een gemeente verzameld wordt uit de heidenen, die gesteld wordt tot eerstelingen, die vereenzelvigd worden met Christus, die dezelfde positie ontvangen als die van Christus, die met hem tot zoon zou worden aangesteld, die ook zouden zitten aan de rechterhand Gods, want dat is de positie, uiteindelijke bestemming van de gemeente van eerstelingen, lees je in het Oude Testament niet. Maar dat is wat ons in het Nieuwe Testament verteld wordt. En daarvan wordt gezegd, ja, die dingen lees je dan wel niet in het Oude Testament. Maar weet je wat je moet doen? Je moet het nog eens een keer goed nalezen. kom je een heel eind.
Want ze staan er wel.
Maar ze staan er wel, maar niet in het openbaar en niet aan de oppervlakte. Ze zijn namelijk verborgen in het Oude Testament. En dat is wat Paulus hier zegt. Hij zegt het hele Oude Testament, dat is een duister gebeuren. Maar vanaf de opstanding van Christus wordt er uitgelegd hoe dat nou in elkaar steekt. Wat die dingen nou daadwerkelijk betekenen. De Heer Jezus zei, onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. Daar hadden wij misschien niet aan gedacht toen wij in Genesis 1 begonnen en de geschiedenis van Adam lazen. Toen hadden wij niet gedacht dat het over de Messias ging. Maar dan staat er in Romeinen 5 keurig. Nee, Adam is een type van degene die komen zou. Ja, maar zo hadden we dat niet gelezen. En zo moet je opnieuw het Oude Testament leren lezen. Van wat betekenen die dingen eigenlijk? En daar geeft het Nieuwe Testament hier en daar duidelijkheid in. Soms.
Ik heb het Nieuwe Testament kennen. Anders moet je het elkaar lezen.
Ja. Ja, maar je moet wel eerst het Oude Testament kennen om te weten natuurlijk wat het over gaat. Maar het Nieuwe Testament geeft inderdaad in één keer de klare volledige waarheid. Maar als je niet weet waar het vandaan komt, als je niet weet als je het Oude Testament niet kent, dan snap je ook niet het bijzondere van het Nieuwe Testament. Laat ik dit zeggen. Tegenwoordig is het natuurlijk, dat is al heel lang zo. Dan zegt men, nou, als je gelooft, dan ga je naar de hemel. En als je niet gelooft, dan ga je niet naar de hemel. Dan ga je naar de hel. Maar het feit dat een mens naar de hemel gaat, kom je het hele Oude Testament niet tegen. Kom je gewoon, het wordt nooit beloofd aan de mens. Het is nooit aan de mens toegezegd dat de mens naar de hemel zou gaan. Ook wat de hemel is, er wordt er vrij weinig over gezegd.
Ja, dat hij naar de hel gaat? Of ook niet?
Dat wordt niet eens het Oude Testament.
Ja, Hades. Van een Hades. Sheol. Sheol is het Griekse. Weet ik niet meer. Maar goed. Maar daar is helemaal niks over bekend in het Oude Testament. Maar dat mensen naar de hemel gaan, dat leiden ze af uit het Nieuwe Testament en doen net dat het normaal is. Terwijl men weet helemaal niet wat de hemel is. Heeft men geen idee van. Maar dat is wel ontleend aan de Bijbel. Maar omdat men niet de volledige inhoud van de Bijbel kent, het volledige overzicht niet heeft, weet men niet wat de hemel is en weet ook niet dat het een uitzonderlijke positie is die de gemeente inneemt. En doet net dat het normaal is. Zo van, nou, als je doodgaat, dan ga je of naar de hemel of naar de hel.
Ik kwam voor een tijdje terug, zat ik op een... was ergens in... wat was het nou? Volgens mij iets van wat ik op Facebook dan tegenkwam. Vanuit Bijbelstudie of zo. En toen kwam ik op een site terecht. En daar waren toch mensen die van tijd tot tijd in de hemel kwamen. En die wisten dan precies te vertellen hoe de hemel eruit zag. En die komen dan ook weer terug. En die mengen zich dan weer onder de mensen. En dat is een bepaalde persoon die dus regelmatig op visite gaat in de hemel.
Ja, koffie drinken.
Dit is toch helemaal nieuw voor mij.
Ja, maar voor mij ook.
Ik wist precies dat het in de hemel eruit zag.
Okay.
Dat het een gezellig gevoel was en zo.
Laat u niet verleiden, zeg maar. Ja. maar goed... Dan terug naar dit schriftgedeelte.
Jullie weten dat dus niet.
Nee, ik ken dat helemaal niet. Nee.
Ik ben er
nooit
geweest
van. Geloof ik niet dat ik dat verder wat van wil weten. Nee.
Nee. Ik ga vanavond gelijk zoeken.
Maar er is zoveel. Er staat.
De christengemeente, dat die dat.
Ik weet het niet.
Via de christengemeente op die site of zo terecht
kwam. Ik weet het niet.
Ik weet niet wat het was.
Nee.
Het
was
iets
van dat is ook nieuw voor mij. En dat is ook nieuw voor de Bijbel volgens mij. Want dat soort dingen ben ik nog nooit tegengekomen.
Paulus tot in de derde hemel opgetrokken.
Ja, dat is waar. Ja. Paulus tot in de derde hemel opgetrokken. Maar goed.
Nou, dat dacht ik dus ook. Dat hij daar misschien aan refereerde.
Ja.
Dat is dus niet zo. Dat hij openbaring. Dat hij zelf die openbaring had. Heeft.
Het was niet André Kuipers.
Het was niet André Kuipers. Of we
wel die
openbaring
zijn brief.
Ja.
Ja.
Maar goed, dat is weer een ander verhaal van Paulus die opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. Dat is niet de norm voor ons als gelovigen. Waar het hier over gaat, is dat van oudsher, dat het Oude Testament een schaduw is, een bedekking. En dat al die zaken in het Oude Testament, dat ze andere beduiding hebben. Dat ze wat letterlijk gebeurd zijn, maar andere beduiding. En heb ik gezegd, daar kan je weken over spreken. Over alle typen die je in het Oude Testament vindt. Over de tabernakel, wat het eigenlijk allemaal voorstelt. De Hebreeënbrief gaat erover. Hele boek Genesis met het eerstgeboorterecht wat altijd verwisseld wordt. Waarvan Paulus, en dan noem ik maar even een paar dingen die Paulus letterlijk in de Bijbel zegt. Waarvan Paulus zegt, ja, het is Isaac en Ismaël. Ja, dat zijn dingen die andere beduiding hebben. Dat gaat over heel wat anders. Het gaat over twee verschillende bedelingen. De geschiedenis van Jozef wordt in de Bijbel niet eens verklaard. In het Oude Testament, die geschiedenis van Jozef. Er staat nergens letterlijk in de Bijbel wat het betekent. Als je enig inzicht hebt in Gods heilsplan, dan herken je daar achteraf in precies hoe het zou gaan. Het koninkrijk, eerst in het buitenland, niet meer naar de buitenkant ziet het er niet meer uit als Israëlitisch. Stiekem is het er toch. Dat vind ik altijd het mooiste aan het hele verhaal van Jozef. Het is niet meer Israëlitisch, het is Egyptisch, het is heidens geworden. Toch zit er een Jozef achter. Dus het heeft toch wel wat met Israël van doen. En pas jaren later komt het volk tot geloof. Eerst een verborgen koninkrijk in het buitenland.
Is Jozef daarmee ook een type van de gemeente dus dan? Als type van Christus wordt die.
Ja, het is. Dat is moeilijk met typologie, dat je dat nooit kan zeggen. Nou, dat is een type van die en daarmee punt, einde van het verhaal. Jozef is een type van Christus, maar naast dat hij een type is van Christus, zit er ook in dat hij een type is van de stam van Jozef, dan wel van de stam Efraïm, dan wel van het hele tienstammenrijk, die. Waar dat koninkrijk uiteindelijk belandt. Koninkrijk gaat naar de heidenen, maar Jozef zit erachter. En dat is heel moeilijk met typologie, om dat soort dingen soms uit te leggen. Omdat het niet. Het gaat nooit één op één over, zeg maar.
Je hebt meerdere parallellen.
En
dan moet je Jozef de Jood lezen. Hoewel Jozef geen Jood was.
Ja.
Oh, ja. Dat is zo mooi. Daar wordt die hele typologie van Jozef in uitgelegd. Dat het gewoon het hele heilsplan, de hele wereldgeschiedenis zit in het verhaal Jozef.
Jozef de Jood?
Zo mooi. Jozef de Jood. Okay. Ik had het boekje altijd, maar volgens mij heb ik het aan de, hoe heet hij meegegeven? Aan Bart.
Oké. Okay. Nee.
Ken jij het niet?
Nee, ken ik niet.
Het jong.
Nee. Ja. Nee.
Nou, dat verbaast me echt.
Ja?
Dat is geschreven door hoe heet die zijn vader? Zijn vader.
Ja. Oké.
Okay.
Ja, nee, het boekje
heet niet. En die heeft later dus wel weer een levensstroom geschreven. Dat Jozef dus in jeugd. Ja.
Ja.
Dat wel zijn.
Ja.
Dat is een reden om te zeggen waarom Jozef
de Jood. Ja, ja, ja.
Maar het heet ondertussen volgens mij geen Jozef
hier
ook weer.
Oké.
Dan moet je maar schrijven.
Jozef de Efraïmiet.
Ja, dat kan je ook niet zeggen, want Efraïm was de zoon van hem. Ja.
Ja. Ja.
Maar jij ook niet echt geweldig, hoor. Echt een gezicht bij de janken.
Maar weet je wat het met typologie is?
Zo geweldig mooi.
Weet je wat met typologie is? Dat het altijd gaat met name om associatie die opgeroepen wordt. En parallellen die je met elkaar trekt. Dat is soms heel moeilijk uit te leggen, maar je herkent bepaalde dingen die steeds weer terugkomen. Maar je kan ze, soms heb je het verhaal, in het verhaal zitten een paar van die aanwijzingen dat je denkt, oh ja, dat heb ik daar ook gezien. En er zit overeenstemming bij. Maar als je het verhaal leest, bijvoorbeeld het verhaal van Jozef, Jozef is het type van Christus, maar je kan niet de geschiedenis van Jozef, kan je niet rechtstreeks leggen naast de geschiedenis van de Heer Jezus. Zo werkt dat niet. Zo van, nou, dit komt daarmee overeen, dit daar. Zo werkt dat niet. Maar je hebt van die dingen die ik noem één voorbeeld, omdat we volgende keer gaan we beginnen aan Daniël. En het is al laat, dus ik zie, we vallen bijna in slaap. Oh. Dat deed Daniël ook wel eens. Dan viel hij in één keer in slaap. Kreeg hij een profetie. En dan moest de uitlegging komen en dan viel hij eens in slaap. En even later werd hij weer wakker. En dan krijgt hij de uitlegging van die profetie. En is de vraag, ja, wat moet je daar nou weer mee? En als je dat één keer gezien hebt, herken je het ook direct en denk je, ja tuurlijk, dat is het. Die slaap van Daniël is de uitbeelding juist van onze bedeling, de bedeling der verborgenheid. In Daniël gaat het over die wereldrijken, hè? Gaat over die wereldrijken. En het springt van de geschiedenis tot ongeveer op de Messias. En dan gaat het in één keer over naar het antichristelijke wereldrijk in de toekomst. Maar onze hele bedeling wordt in het hele boek Daniël niet genoemd. Wordt niet gezegd, nou, de Messias die wordt gedood en daarna duurt het 2000 jaar. En daarna wordt pas een koninkrijk op aarde opgericht. Dat wordt niet gezegd. Heb je die profetie van die 70 weken, dan denk je, ja, dat loopt allemaal chronologisch achter elkaar door. Maar nee, er zit een onderbreking na de 69ste week. Toen viel Daniël in slaap. Snap je? En toen hij weer wakker werd, toen brak die 70ste week aan. Maar wat is er nou gebeurd tussen die 69ste en die 70ste week? Nou, toen is de gemeente gevormd. Maar dat lees je niet in het boek Daniël, want dat hoort bij de verborgenheid. En dat staat niet uitgebreid in het boek Daniël, wat er in die tussentijd gebeurt. En er zijn er nog wel meer in de Bijbel die in slaap vielen. Zo hadden wij Adam die in slaap viel.
De Heer Jezus in een bootje.
En de Heer Jezus in een bootje, maar
volgen over mijn sloep.
Ja, ja.
Volken.
Ja. Volkeren gaan tekeer, maar de Heer slaapt. De Heer doet helemaal niks. De Heer doet niks. Dan roept de hele wereld, God doet niks. Zonder ellende de wereld, God doet niks. Nee, klopt ook. Hij slaapt. Maar hij doet wel wat. Maar dat doet hij in het verborgene. Hij bouwt zijn gemeente. Adam, die sliep ook, die deed niks, maar toen hij wakker werd, toen was er één keer Eva. En er staat letterlijk in Efeze hoofdstuk 5 dat Eva een beeld is van de gemeente. En Christus is Adam is een beeld van Christus. Dus toen Christus in slaap viel, toen hij wegging, gebeurt er nou niks meer, we hebben niks meer van hem gehoord. Toen viel die bewijzen van spreken in slaap. En toen hij weer wakker werd, na 2000 jaar, en zich weer vertoonde, toen had zich daar in één keer Eva gevormd. Eva, het lichaam van Adam, dan wel de gemeente, het lichaam van Christus. Nou ja, dat is typologie. En, zoals ik zei, daar kan je weken over spreken. Maar dat is zoals het Oude Testament in elkaar steekt. Alleen dat zie je niet aan de oppervlakte. Dat moet je verteld worden. Daar moeten de ogen voor geopend worden. Daarvoor moet je de geest ontvangen om dat soort dingen te kunnen zien. En dan is dat zo klaar als een klontje. En als je het iemand anders vertelt, die zegt, nee, je bent hartstikke gek.
Ja.
En dat is precies zoals de Bijbel geschreven is. Wie oren heeft om te horen, die horen.
Ik snap wel eens, ze zijn hartstikke gek. Ik snap alleen dat ze geen moeite doen om erachter te komen of ze inderdaad...
Desinteresse waarschijnlijk.
Denk ik van, om duikt er dan ook eens een keer in, weet
je. Ja, maar goed, dat wil men dan niet. Maar, ja. Maar dat is wat de Heer doet, die openbaart verborgenheden. Dat deed de Heer ook aan Daniël, openbaart verborgenheden. En dat doet hij aan ons ook. En dat is waar Paulus voor bidt, dat wij krijgen verlichte ogen des verstands en al dat soort dingen. Nou. En dat is waar Paulus nog even over heeft. In die Romeinenbrief zit er heel veel meer. Wat de bedekking nog af moet. En daar komt hij in latere brieven op terug. Maar daar vertelt hij nog niet alles. Er blijft nog genoeg voor onszelf om te ontdekken in de schrift. Maar elke keer zien we dat, hoewel dingen in het begin onduidelijk zijn, dat God doet wat hij gezegd heeft. Hoewel wij misschien niet wisten wat hij precies ging doen, heeft hij het vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel al voorzegd. Want wat de Heer doet, is licht geven in een duister hart en in een duistere wereld. Dat deed hij in Genesis 1. God zei, er was licht. Maar Paulus zegt, dat is Christus die met zijn licht in onze harten heeft geschenen. Dus elke keer als de zon opgaat en het wordt weer licht, dan is dat Christus die in onze harten schijnt. En dan is het ontwaakt, ga je slaapt. En dan staan wij op uit onze slaap, uitbeelding van de dood. En dan wandelen wij in het licht. En daar weet de wereld niks van, want de wereld die gaat ten onder. Die heeft maar één toekomst. En dat is het graf. De hel, of hoe je hem noemt. De onderwereld. En men wil het daar het liefst niet over hebben. Dus gaat men veel schoonspreken. Dan hoef je het daar allemaal niet over te hebben. Maar de naakte waarheid, die is te hard. En die wil men niet. Maar die waarheid is er wel. En daardoor kan men vrij worden van deze wereld. Maar ja, dan verlies je alles. En dan verlies je ook je schone gezicht. En dat is het probleem voor
gezichtsverlies, heeft dat, toch?
Heel veel mensen. Gezichtsverlies lijden.
Ja.
Maar Paulus zegt, juist waar ik zwak ben, daar ben ik machtig. En daar kan de Heer zijn werk doen. En dat zijn wij ook. Gewoon eenvoudige, zwakke mensen, maar wel verlicht door het woord van God.